Nadat eerst gezegd wordt hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En dus in dit vers gesproken is over de wezenlijke inhoud der dingen, gaat de apostel vanaf vers 3 in op de praktische consequenties daarvan, voor Timotheus in elk geval, en feitelijk eigenlijk voor ieder van ons, want dat steekt er natuurlijk toch achter. Als hij zegt in vers 3, gij dan leidt verdrukkingen als een goed dienstknecht, ik zeg het verkeerd, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarna gaat de apostel in weer op de praktische dienst van Timotheus in dit geval. Maar in deze verse die wij lazen gaat het om de praktische omstandigheden waaronder dat gebeurt. In ieder geval is het zo dat de bediening daaruit bestaat dat men het woord God zou bewaren en dus eventueel zou prediken. En in dit geval wordt aan Timotheus zelfs gezegd dat hij het zou doorgeven aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren, opdat het woord ook bewaard zou blijven, uiteraard per traditie, door de generaties en daarmee door de eeuwen heen. En per traditie zeg ik, omdat natuurlijk bijbelse waarheid weliswaar tot ons komt met zwarte lettertjes of in zwarte lettertjes of wit papier, maar daarnaast is er ook in hoge mate sprake van wat ook in de Bijbel heet traditie. Dat wil zeggen dat wat doorgegeven wordt van geslacht op geslacht. Ik vind het altijd leuk, terwijl ik het voorlees, schiet het me ook te binnen, dat hij zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. En dan ineens zeg je het dus, door merk op hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Waarmee hij dus als het ware weer een stap terug doet. En zegt, nou ja, zo zie ik dat, zo doe ik dat. En ik denk ook dat het zo moet, maar de Heer moet het je toch zelf duidelijk maken. Op een of andere wijze. Want als wij het zouden doen omdat Paulus dat nou eenmaal zegt, dan schiet het ook niet echt op natuurlijk. Wij leven niet onder de wet, ook niet onder een wet. En daarom vinden we ook niet werkelijk vast omlijnde voorschriften in het Nieuwe Testament voor het leven van de gelovigen of van de krijgsknecht van Christus. In plaats daarvan vinden we tamelijk algemene aanwijzingen, maar de invulling daarvan wordt sowieso aan ons overgelaten. Alleen de principes worden gegeven en de rest is een kwestie van eigen inschatting en eigen verantwoordelijkheid. Dat kan niet anders, want wij zijn nou eenmaal geplaatst in de vrijheid. Met de daarbij behorende verantwoordelijkheid, maar ook met het daarbij behorende loon of de daarbij behorende heerlijkheid, die door de apostel Paulus in deze verse natuurlijk ook genoemd wordt. In elk geval zijn eerste vergelijking betreft dat Timotheus bijvoorbeeld krijgsknecht is van Jezus Christus. Eigenlijk, al deze dingen worden natuurlijk, dat begrijpt u, in de eerste plaats gezegd over Timotheus. En met name worden ze gezegd over degene die geacht worden oudsten te zijn. Dat zijn niet allen in de praktijk. Maar tot hen wordt het primair gezegd. Maar de oudsten op zich zijn voorbeelden voor alle gelovigen. Dat wil zeggen, al deze beginselen die hier staan zijn op een of ander niveau van toepassing op alle gelovigen. En daarom hebben we die brief natuurlijk ook in onze Bijbels. En heeft hij een boodschap voor ieder van ons, ongeacht onze omstandigheden. In deze verse vergelijkt de apostel het kind van God met bijvoorbeeld een krijgsknecht. Dat is gewoon een soldaat, hè? Een krijger. Een krijgsknecht, want het is oorlog, zoals u weet. Daarna vergelijkt hij de gelovige ook met een sportman. Of vrouw moet je tegenwoordig erbij zeggen, anders krijg je de wet weer tegen. Maar goed, dat is vers 5. En in vers 6 zijn we weer gewoon boeren. Met een plechtige term, een landman, nietwaar? Een farmer. In Nederland blijft dat gewoon een boer, hè? Een landbouwer. Nee, ik bedoel het verschil tussen een veeboer en een landbouwer. Een rancher of een farmer in het Engels, hè? Ja. En een landbouwer. Dat is in vers 6. Er zitten dus een paar vergelijkingen. In alle gevallen gaat het erom dat gestreefd wordt naar een bepaald doel. De landman zaait en plukt daar de vruchten van, was de bedoeling. Na verloop van tijd, wat stond er ook alweer in Johannes? Na 4 maanden, geloof ik. Hè? En in Jacobus wordt het ook gezegd. Wij zaaien in hopen en dan wachten we maar af. En zo is het met onze dienst aan de Heer uiteraard ook. Het is ook het lopen van een loopbaan. Dat ligt opgesloten in vers 5. Dat valt bij ons niet meer op, omdat het ook strijden heet en dan lijkt het toch weer oorlog. Maar het gaat om het lopen van de loopbaan. Dat heet bij ons een wedstrijd, ongeacht of erbij gewed wordt. Het Nederlands snap ik soms ook nooit helemaal, hoor. Maar het heet ook een strijd. Het gaat om het lopen van de loopbaan aan het eind waarvan een kroon ons eventueel wacht aan Gentse kust. Zoals het in een van de liederen staat, natuurlijk. Ja, zo zouden we het bezien, hè? Alsof het maar één de prijs zou behalen. Misschien hebben we het daar nog over. Maar in vers 3 en 4 gaat het om oorlog. Daar is wat meer ruimte voor ingeruimd hier. Twee versen achter elkaar. En in de eerste plaats, gij dan leidt verdrukkingen. Hetgeen mij doet denken aan ons spottend citaat uit het handboek Soldaten. Hoe lang is dat nou geleden? Nou goed, dat durf ik niet te vertellen hoe lang het geleden was. Maar wij waren in militaire dienst. We hadden 24 uur dienst en recht op ontbering heette dat.
Recht.
Recht op ontbering. 24 uur dienst. En hier, dat is ook precies wat hier het eerste gezegd wordt. Gij dan leidt verdrukkingen. Dat brengt de strijd nou eenmaal met zich mee. Ik zeg het lachend. Dat lijkt me de beste houding trouwens altijd in de strijd. Maar goed, gij dan leidt verdrukkingen. Want dat brengt het wel degelijk met zich mee. Strijd of oorlog is geen lolletje, dus ook de bedoeling er niet van. Maar het is wel de bedoeling dat er een resultaat bereikt wordt, uiteraard. En als men een goed krijgsknecht, een soldaat is, een goed krijgsknecht is van Jezus Christus, dan zal men inderdaad verdrukkingen lijden. Dat is er niet twijfelachtig, dat staat gewoon dat het zo is. Dat wil niet zeggen dat die verdrukking een continue druk is, maar hij is er wel en hij hoort er ook inderdaad bij. Het is nog een oorlog en in elk geval wij als kinderen Gods, als behorend tot een nieuwe schepping en levend onder een nieuw verbond. Wij zijn nou eenmaal vreemdelingen. Moet ik nou zeggen allochtonen of moet ik zeggen aliens? Ik denk toch aliens, want we zijn wel erg vreemd als u het mij vraagt. Langzamerhand, hè? Maar goed, het is onze wereld niet, broeder, op geen enkele manier. Nee, integendeel. En dus leiden wij verdrukkingen, dat is de normale zaak. Ik moet u troosten, soms valt het mee. En ik denk dat wij in een gunstige tijd, in gunstige omstandigheden leven. Maar soms dan denk ik, nou, ik weet niet hoe lang het nog zo blijft. Maar goed, leidt verdrukkingen. Dat hoort er nou helemaal bij als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Het hangt samen natuurlijk met met dat andere woord dat ik meestal wat verzwak. Omdat ik denk dat dat terecht is. Die term uit bijvoorbeeld Filippenzen 1 vers 29... U is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Zo'n uitspraak die zou je gewoon daarnaast kunnen schrijven, naast 2 Timotheus 2 vers 3 uiteraard. Hè? Ook voor hem te lijden, bij dat woord zeg ik altijd, dat weet u, dat het in de eerste plaats spreekt over passie en gepassioneerdheid, met spreek dus over volle overgave, toewijding en wat het allemaal maar wezen mag. Maar dat brengt nou eenmaal verdrukkingen met zich mee en dat ligt ook in dat woord lijden net zo goed opgesloten. In het woord verdrukkingen zit het alleen maar natuurlijk. Hè? Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, want hem dienen wij. Begrijp u me vooral goed, wij zijn krijgsknechten, het is oorlog, maar we zijn maar in de dienst van één. Dat wil zeggen alleen maar in de dienst van Jezus Christus en van niemand anders. En we staan dus in relatie tot hem, hetgeen ook in de volgende verse een paar keer herhaald wordt. Ik ben er altijd toch wel blij mee dat het er zo staat. Niet om mij te corrigeren, want ik heb er helemaal geen moeite mee. Ik weet domweg niet beter. Maar of niet anders moet ik zeggen. Maar een andere kringen wil het wel eens anders zijn. Hè? Dan vecht men voor allerlei zaken. Men denkt dat dat een christelijk werk is. Maar altijd in dienst van alles en nog wat. En dat zou dus niet moeten. Verder heb ik geen advies over hoe het dan wel in de praktijk zou moeten. Hoe u het moet doen, of hoe ik het moet doen. Hoe ik het moet doen, weet ik inmiddels wel. Dat komt omdat ik al aardig op leeftijd geraak langs de verhandelroeder. Ja, maar vooruit, hè. Maar je kunt het van een ander ook niet zeggen. Eén ding weet ik, wij zijn krijgsknechten van Jezus Christus. Hem dienen wij, hij is ons hoofd en aan hem zouden wij ook in de toekomst verantwoording afleggen. En in elk geval van hem zouden wij ook het loon ontvangen. En in afwachting daarvan hebben we hier wat nodig voor levensonderhoud, maar ik beschouw dat niet als loon. Hebben die ook nog? Loon is een ander ding. Nou goed. Maar het komt meteen aan de orde al in vers 4, vind ik een hele sterke. Waar staat, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En ik ben geneigd om ook andersom te lezen. Iemand die in de handelingen des leeftochts is ingewikkeld, dient niet in de krijg. Maar dat laatste was wel de bedoeling. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is of het een of het ander. Je ziet dat ook, want er zijn illustraties genoeg van. Ik ken iemand. Dan moet ik even mijn mond houden. Ik ken iemand die is een paar maanden per jaar ergens naar het buitenland op het zendingsveld. Wat voor een veld het is, weet ik niet. Maar heb ik soms ook mijn bedenkingen bij, maar dat ligt aan mij. Dus daar hoef je ze niks van aan te trekken. Maar de andere tijd van het jaar is zo iemand in Nederland en reist het land door met lichtbeelden en verhalen over het werk op het zendingsveld. Met als enige doel uiteraard de zogenaamde fondswerving, zo heet dat. En dat is de meest voorkomende christelijke bezigheid tegenwoordig, denk ik soms. Dat is misschien niet zo, maar die indruk krijg je dan, hè? Toch? Je krijgt nooit eens post waarin staat, we hebben een werk, dat gaat helemaal goed en maak je vooral niks over, want we komen niks tekort, dat gaat allemaal prima. En dat kom je nooit tegen. Je komt wel tegen, of je maar geld wil over... Wat van de week werd ik gebeld? Zelfs door een of andere christelijke organisatie, ik zal maar geen namen noemen. Maar.
Hij had niks overgenomen.
Nee, ik had eerst een brief gekregen. Prachtige brief, een of andere activiteit die had met de Olympische Spelen te maken. Maar dan evangelisatie daar of zo. En een mooie brief, schitterend logo erop. En dacht ik, jongens, dat heeft me geld gekost. Want er zitten professionele mensen aan te werken hoor, om zo'n logo. Beeldmerk en een huisstijl in elkaar te steken, daar ben ik altijd stinkend jaloers op, dus dat vertel ik er dan maar eerlijk bij. Dan hoeft u dat mij niet weer te vertellen, weet u wel. En daarom denk ik, waar is het voor nodig, mevrouw? Maar goed, hè, en een brief of we maar geld wilden overmaken, want er gingen zoveel mensen daar, gingen naar Athene om daar onder de sportlieden en het publiek te evangeliseren. En dat lijkt mij ook een nuttig werk. En de mensen die naartoe gaan, die moeten dat op eigen kosten doen, maar wel onder die organisatie. Dan denk ik, nou, dan doe ik dus niet mee. Nee, iemand anders misschien wel, maar ik ben niet in dienst van een organisatie, dus dat is... Dus één. En daarna, maar er was nog een heleboel materiaal nodig. En ze hadden nog een paar ton in euro nodig of zoiets. Ik weet niet meer precies. En of we geld wilden overmaken. Nou, dat deed ik dus niet. Maar ik werd 2 weken later werd ik gebeld. Je hebt een brief van ons ontvangen. Weet u, ja, dat weet ik nog. Of ik 5 euro wilde overmaken en volgend jaar nog een keer. Enzovoorts. Nou, wil je weten of ik ja of nee gezegd heb natuurlijk. Ik heb nee gezegd, nee. Ik heb nee gezegd, maar Ja, niet omdat ik die 10 euro niet kan missen. Maar ik heb zo'n bloedhekel aan dat gepedel altijd. Hè? En nou via de telefoon. Alleen maar geld. En wat ze daaraan gaan doen, ja, dat weet je dan niet. Ja, evangeliseren. En wat het materiaal dat ze nodig hebben, weet ik ook niet. Enzovoort. Het gaat alleen maar om geld. Ik weet alleen dat ze dat willen gaan doen. En dat blijft het dan bij. Begrijp me goed, ik vind het een nobel streven. Ik vind het een schitterend initiatief. Maar, ja. Ik denk ook wel eens, je kunt toch ook, als dat op je hart ligt, kun je toch ook gewoon op eigen houtje daar naartoe gaan. Die mensen moeten toch zelf betalen, allemaal die eraan meewerken. Dan kun je ook wel op eigen houtje er naartoe gaan en contacten leggen. En zou dat niet efficiënter werken? Dan hoef je niet een duur beeldmerk te hebben. Dan hoef je niet mensen in dienst te hebben die de hele dag de adressenlijst afbellen. Die om geld in te zamelen. En dat ik vind het zo. Ja, maar goed. Dat moet ik eigenlijk allemaal niet vertellen natuurlijk. Volgende keer heb ik geld nodig en dan zegt u dat ik zal hem krijgen. Maar ik moet een beter krediet houden. Maar, nee broeder, ik vertel die dingen ook makkelijk. Want de staat die in de krijg dient wordt niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En dat is het dan. Ik trek me daar ook nooit ook maar het minste van aan. Dat is luxe, dat weet ik wel. U zult zeggen, dan zijn het anderen die dat doen. Dan zeg ik, ja, misschien wel. Maar zelfs dat weet ik eigenlijk niet. Niet echt, ik heb een penningmeester, natuurlijk. Die doet het heel goed. En ik ben blij dat hij het doet, want het kost mij meer tijd dan hem. Als ik het zo moet doen. Nou, dat is het dan ongeveer. Maar het is echt waar, wat hier staat. De idee is dat als men de heer dient, wordt men niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Ik ben ook blij met het woord ingewikkeld. Want dat zegt precies hoe het er ook uitziet. Het is knap ingewikkeld. De handelingen des leeftochts. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat wij als gelovigen niet daarin betrokken zouden zijn, maar dan lees ik gewoon, wat was het ook alweer, het Hebreeën 13, iets in de buurt of zo, hè? Dat is hierachter. Hebreeën 13 lees ik dan, waar staat, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, 13 vers 16. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Maar of dat nou ingewikkeld is, dat lijkt me niet. Dat is niet zo problematisch. Maar het hele punt is dat als men in de krijg dient, heeft men met dat soort zaken niks van doen. En dit is ook wat hier van toepassing gebracht wordt op ons als krijgsknechten van Christus. Wij zouden ons dus, daar komt het samenvattend op neer, is de bottom line. Wij zouden ons daarover dus geen zorgen maken. Begrijp je me goed? Het ligt voor mij iets lastiger, omdat ik helemaal geen andere bron van inkomsten heb. Maar het geldt voor iedereen in het gewone leven. De meeste van ons hebben een job of in ieder geval een inkomen. Of regelmatig of onregelmatig, dat weet ik ook nooit. Het doet er ook niet toe. En de vraag is of we bepaalde dingen in de krijg van Christus zouden doen of laten. En ik hoop altijd dat het echt dan geld kost. Want dat is nou juist waar het over gaat, over de vraag of wij de Heer zijn toegewijd en of wij inderdaad de zorgen des leeftochts buiten beschouwing laten. Want waar het over gaat gewoon is dat de Heer voor ons zou zorgen. Voor u en mij bedoel ik, hè? Zo werkt dat nou eenmaal. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer zorgt voor sommigen door ze een goede job en een goed inkomen te geven. Zodat ze daarnaast de handen vrij hebben om wellicht uit eigen zak nog eens wat te doen en te bekostigen enzovoorts. Ik heb ook nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik eigenlijk het liefst rijk had willen zijn om dit werk te kunnen doen zonder een connector rond te laten gaan en zonder ooit over geld te hoeven praten. Dat is het makkelijkste wat er is. Dan heb je helemaal met niemand meer wat van doen. Hoef je nergens mee rekening te houden. Kun je helemaal doen wat je wil. Aan de andere kant is het misschien ongezond om te kunnen doen wat je wil. Maar... hè? Toch? Maar bij sommigen, ik heb mensen gekend die het inderdaad konden. Ik heb mensen gekend die waren schatrijk. En stonden fulltime in de dienst van de Heer, op eigen zak, op eigen kosten. No problem. Dat kan ook. En bij anderen ligt dat anders. Waarom het anders ligt, weet ik allemaal niet. Dat is wat de Heer eventueel regelt. Maar de Heer regelt dit soort dingen. Hè? De Heer zorgt dat wij meevallers hebben enzovoorts. De Heer zorgt dat we kunnen doen in zijn dienst wat we zouden moeten doen enzovoorts. Kom liever niet met verhalen aan, ze zouden te gauw toch weer autobiografisch zijn, maar de verhalen zijn in het algemeen in omloop. Toch wel over hoe de Heer altijd zorgt. Dat is nou eenmaal zo. De voorwaarde is alleen dat men werkelijk bezig is als krijgsknecht in de dienst van Jezus Christus. Anders ligt het als men betrokken is in een werk in de dienst van iemand anders. Hoe christelijk en goed bedoeld wellicht ook. Maar het gaat erom dat wij de Heer dienen in een persoonlijke relatie tot de Heer. Dat wil zeggen, het heeft eigenlijk niks van doen met hoe het er in de praktijk uitziet. Of hoe het administratief geregeld is. Het heeft van doen met hoe het met uw hart erbij staat. En dat is het hele verhaal. Ik denk nog altijd aan de woorden die ik een keer opving van Karel Hoekendijk. Dat mag ik nooit zeggen, zo onverstandig. Maar goed. He, van Karel Hoekendijk, die had volgens meer aardige uitspraken. En die zei een keer, meteen goed onthouden, die zei: God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Individueel. En dat is ook zo. In de Bijbel kom je ook niet anders tegen. God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Dat die mensen hun activiteiten doen, soms binnen organisatie. Dat is inderdaad zo. Maar je loopt grote kans dat in diezelfde organisatie mensen aan het werk zijn die helemaal de Heer niet dienen. Maar alleen maar zichzelf of de club. De organisatie, zo is het nou eenmaal. Het heeft er domweg niks mee van doen. Het is niet dankzij de organisatie. Het is ook misschien niet ondanks de organisatie. Maar het heeft gewoon geen rol daarin. Wij zouden persoonlijk de Heer dienen en Hij zou voor ons zorgen. En dat betekent dat ons geloof daarin ook wel degelijk op de proef gesteld wordt. Dat betekent ook dat wij risico's nemen in ons leven terwille van de goede zaak. Maar daarbij ons vertrouwen stellen op de Heer die wij dienen. En dat moet je dus zeker weten, dat laatste. Daarvoor. Dien je de Heer of dien je iets of iemand anders? Dan zorgt Hij. Want als men ingewikkeld wordt in de handelingen des leeftochts, nou ja, dan zeg ik maar weer van mijn kant bezien. Dat betekent dat ik bepaalde dingen niet moet zeggen. Zoals een broeder ooit tegen mij zei, dat was nog een predikant ook. Die zei, dat kan nou wel zo wezen wat je daar zegt. Maar dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. En zo is het nou net precies, daar krijg je problemen mee. Maar wat staat hier? Leidt verdrukkingen. En soms als ik het lees, denk ik, nou, die verdrukkingen zijn in de eerste plaats zelfs financiële. Want de volgende zin is, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Hebben jullie die nog? Die verdrukkingen zijn vaak meteen materieel. Dat ligt ook voor de hand. Natuurlijk, aan de andere kant zeg ik ook, nou ja, als je geld zat hebt, dan kun je de meeste problemen, de meeste voorkomende problemen in het leven, in mijn leven althans, kun je het betrekkelijk simpel oplossen. Dus dat is niet meer een probleem. Toch? Geld maakt een heleboel goed, zuster. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Ik denk toch dat het voor het geloof, voor je geloofsleven beter is om niet al te zeer in de slappe was te zitten. Dan moet je wat meer vertrouwen op de Heer. Dat is altijd nuttig. En verder weet ik het niet. Dat is voor ieder van ons is dat verschillend. Maar ik weet wat hier staat. Leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En meteen niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft en niemand anders. En als je wel betrokken bent in de handelingen des leeftochts, dan moet je die mensen behagen die die leeftocht kunnen ophoesten. Met excuses voor de lelijke uitdrukking. Maar dan moet je met de mensen rekening houden. En dat zou absoluut niet moeten, integendeel. Want het is oorlog en het gaat maar om één ding. En dat kost in de praktijk nogal wat. Vers 5. Indien ook iemand strijdt, maar zoals ze zegt, dit is niet meer de strijd van de oorlog, maar dus de wedstrijd, om zo te zeggen, het lopen van de renbaan. Een loopbaan heet dat, maar lopen is het Duitse laufen. Hè? Het oud-Nederlandse lopen is het Duitse laufen. Namelijk in de looppas, dat wil zeggen het is rennen. En dus heet het een renbaan eigenlijk. Indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, of bekroond zo u wilt, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat wil zeggen, zo hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Men moet zich aan de regels houden, is het idee. Er zijn voorschriften in de meeste sporten, of in alle sporten. Nou, sommige niet. Maar meestal worstelen dan, en zijn de regels er ineens niet meer. Maar in sport zijn natuurlijk die regels. Men moet zich aan de regels houden. Men moet in de loopbaan binnen de lijnen blijven. En dat soort dingen meer, hè. U weet waar het om gaat. Men moet zich aan de regels houden, anders wordt men gedisqualificeerd, heet dat. En dan kun je de bekroning, de prijs, dus wel vergeten. Dat is wat hier gezegd wordt. Als we weer zouden dienen en we verwachten van hem loon, dan zouden we ons houden aan de regels die gelden. En de regels zijn, nou ja, voor zover we tot nu toe gelezen hebben, dat iemand die in de krijg dient niet betrokken wordt in de handelingen des leeftochts. Dus ja, we kunnen toch maar beter een beetje ver weg laten. Hè? De Heer zal voorzien, en dat staat ook vervolgens in vers 6. Wordt gewoon bij elkaar. Maar nou is het weer een ander beeld. Namelijk, de landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. In gewoon Nederlands heet dat, wie appelen vaart, die appelen eet. Kent u die nog? Hè? Is in een schip met appelen vervoerd enzovoort. Dan eet je van die appels. Die liggen, er zijn er toch plenty op je schip. Daar leef je dan van. Zo werkt zoiets. En de landman die met zijn land bearbeidt, is de eerste die eet van de vruchten van dat land. Logischerwijs. Het ligt dichtbij. En dus maakt hij daar gebruik van. En zo werkt zoiets nou eenmaal. En het leuke is dat we een aardig parallelschrift gedeelte. Er staat er trouwens bij, hè. Een verwijzing naar 1 Korinthe 9. Dat is onaardig, hè. Want daar is de apostel wat uitgebreider, omdat hij niet spreekt tot Timotheus, die geacht wordt van goed begrip te zijn, maar tot Korintiërs, die geacht worden hardleers te zijn. Dat wil zeggen, ze leren moeilijk. Wat zei ik? 1 Korinthe 9, juist. 1 Korinthe 9, waar boven staat, Paulus rechten en zelfverloochening. Nou ja, vooruit dan maar. Waar het over gaat is dat de apostel zijn eigen positie als apostel verdedigt. Daar die in twijfel getrokken werd, kennelijk door de Korintiërs. Eigenlijk hadden ze gewoon bezwaar tegen zijn prediking, zoals uit de voorgaande hoofdstukken hier blijkt. Zij beliefden zijn prediking niet. Een prediking die zegt dat een gelovige dood is voor de wereld en leeft niet volgens wereldse beginselen, maar volgens de beginselen van het nieuwe verbond. En dus uit de genade die God geeft in plaats van wereldse rechten en filosofie. Maar tegen die boodschap konden ze niet op, en dus speelden zij op de man en niet op de bal. En dus trokken zij zijn autoriteit in twijfel. Onder andere op grond van het idee dat Paulus geen fulltimer was, maar in zijn eigen onderhoud voorzag. Door het maken van tenten, weet je wel. Hij was tentenmaker. Hij voorzag in zijn eigen onderhoud. En voor een deel werd hij onderhouden door mensen uit andere gemeenten dan die van Korinthe in de tijd. En daar gaat het maar om. Voor hun was hij gewoon geen fulltimer, want hij had andere bron van inkomsten. Dat was het idee. En dat werd een tegen hem gebruikt, zo van, die man die telt niet echt mee. En dan zegt de apostel in 9 vers 1, ik ben toch een apostel? Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Dat wil zeggen vrijgesteld ook. Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? En heeft hij mij niet rechtstreeks gezonden? En zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Dat is ook een goed argument, want heel die gemeente in Korinthe was ontstaan door Paulus' bediening. Het is een beetje vreemd dat daarna die gelovigen in Korinthe die bediening en positie van Paulus in twijfel trokken. Maar goed. En dus zegt hij in vers 2, voor zover ik voor anderen dan geen apostel ben, voor u ben ik het in elk geval wel. Want anders waren jullie er niet. Anders bestond die gemeente daar in Korinthe immers niet. En dus gij zijt het zegel van mijn apostelschap enzovoort. En dan zegt hij, vers 4, hebben wij niet recht? Want macht is recht, hè? Macht is weliswaar kracht, maar dan juridische kracht. Hebben wij niet recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet recht om een vrouw, een zuster zijnde met ons om te leiden? Want Paulus was ook niet getrouwd, en dan kom je als zendeling nooit zo ver tegenwoordig, weet u, hè? Is je dat nooit opgevallen? Is echt zo. Als je een zending wil, moet je solliciteren bij een zendingsgenootschap. Dat is dan een soort international, weet u wel. En, maar ik weet, want ik heb het vaak om me heen gezien, dat je daar niet terecht kunt als je vrijgezeld bent. Je moet een vrouw hebben en liefst kindertjes. Niet al te weinig, want die moeten samen op een foto. En, hè, en die wordt dan de hele wereld overgestuurd om voor je te bidden. Dat staat er ook op. En, ja. En voor geld natuurlijk. Hè. En als je maar gewoon een vrijgezelle man bent, ja, dan... Hè. Maar als je vrouw en kindertjes tot last hebt, met de dank aan broeder Brands voor de uitdrukking, dan, dan wil dat financieel wel eens bellen. Dat is serieus zo, broeder. Ja, je wordt niet geacht dat in het publiek te zeggen, maar zo werken die dingen nou eenmaal. En er zijn andere argumenten, zo van als je gezin niet voor een gezin kunt zorgen, hoe kun je voor het huis God zorgen? Er zijn mooie plaatjes bij, maar vergis u maar niet hoor, zo werkt het. Hè? En Paulus was ongetrouwd en ja, dat is een beetje vreemde eend in de bijt. Hè? Die andere apostelen namen allemaal een vrouw mee onderweg en Paulus niet, dus ja, die namen ze niet al te serieus. Maar Paulus zegt, het gaat er niet om of ik het doe, het gaat erom of ik het recht heb om dat te doen. En zegt, dat recht heb ik. Zoals bijvoorbeeld ook de andere apostelen en de broeder des Heren, dat is Jacobus waarschijnlijk, en Kefas, Petrus dus. Petrus blijkt toch een vrouw te hebben. Ik wist eigenlijk alleen maar dat hij een schoonmoeder had, maar dat doet er nou niet toe. Maar goed, die was nog ziek ook. Dus, nou ja. Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Met andere woorden, van niet te werken. Ze hebben dus recht om niet in hun eigen onderhoud te voorzien, maar te leven van het werk wat ze doen, nou eenmaal. Want de landman moet eerst van de vrucht van het land eten, staat er geloof ik, hè? Genieten staat er zelfs nog. Doe maar. En daarna volgt vers 7. Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Kijk, en dat zijn van die dingen waar ik dan problemen mee heb die ik u net noemde. Hè? Dat is een organisatie met een logo, een beeldmerk en een huisstijl en weet je veel wat. En die neemt mensen aan en commandeert ze om iets te doen binnen die organisatie. Maar ze worden niet betaald, ze moeten dat op eigen kosten doen. Kijk, en... Kunt u zeggen, dat is een nobel streven, of het is wel goed als iemand dat op eigen kosten doet. Dan zeg ik, ja, maar dan toch niet voor een organisatie. En andersom, ik zou het lef niet hebben om als organisatie te zeggen, ik heb zoveel mensen nodig, maar ik betaal ze niet. Ze moeten wel doen wat ik zeg. Hè? Omdat het mijn organisatie is. Ik begrijp niet dat mensen dat kunnen bedenken in alle oprechtheid, bedoel ik, hè. Ik vind dat zo krom, maar we leven nu helemaal in een kromme wereld, hoor. Maar goed, en daarna vraag je af wat de bijoogmerken zijn. Maar goed, ik wil er niet te lelijk over doen. Ik geloof wel in het nobele streven, eerlijk waar wel. Maar ik vind het geen bijbelse constructie. Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Die appelen vaart, die appelen eet. Spreek ik dit naar de mens, heb ik dat zelf bedacht, zegt hij, is dat mijn filosofie? Of zegt misschien de wet ook hetzelfde? En hij zegt, ja, want in de wet van Mozes is geschreven, en die is ook niet orthodox die nu volgt hoor, maar in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Want het idee is dat de os, de dorswagen, die komt ook nog in de Bijbel voor, trekt, en dus dwars door het graan loopt om die dorswagen eroverheen te trekken ten einde het graan te dorsen. En wat die os dus doet is als hij honger heeft, dan pakt hij even wat, want hij loopt over zijn voer. Over zijn eigen voedsel, het is dichtbij. En omdat het wel een beetje duur voer is voor een os, want het was eigenlijk voor de mensen bestemd, of om er bier van te maken, weet je veel, doet men het beest een muilband om. Zodat u niet van het kostbare graan eet. En de wet zegt, de wet des Heren zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Is dat letterlijk bedoeld? Ja, ongetwijfeld, lees het maar na dan in de wet. Hè. Staat hierbij, waar staat Deuteronomium 25, want dat weet ik ook allemaal niet uit mijn hoofd natuurlijk. Hè. Maar kun je zo opzoeken. Gij zult een dorsende ost niet muilbanden. Maar de aardigheid is dat apostel Paulus gemoedereerd, doodgemoedereerd heet dat, daarna de vraag stelt, zorgt ook God voor de ossen? Je moet het eigenlijk met een Jiddisch accent uitspreken, denk ik. Zorgt ook God voor de ossen? Het antwoord is eigenlijk nee. Nou ja, het antwoord is of, dat is een alternatieve vraag, hè? Of zegt hij dat ganselijk, helemaal, 100% en uitsluitend, ganselijk, zegt hij dat ganselijk om onzentwil? En het antwoord is om onzentwil, en omdat het Korintiërs zijn, geeft hij zelf het antwoord te mij bij, want anders begrijpen ze het nog niet. Hij zegt, want om onzentwil is dat geschreven. Dat wil zeggen, het is een wet toegepast op zo'n dier, maar is illustratief voor de situatie van de mens. Want de mens die in bepaalde arbeid, in bepaald werk en omstandigheden actief is, zal daar zelf de eerste vruchten van plukken. Rechtstreeks dus. En dus die appelvaart die appel eet, zegt de Nederlandse uitdrukking. Zorg God voor de ossen. Paulus antwoord is, nou, daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat in de eerste plaats over mensen. En de os is een lastdier, een jukdier, is in dienst van enzovoorts. En zo zijn wij in dienst van de Heer. En dus leven wij van die dienst aan hem. Het brengt zo hier en daar wat op. En hoe dan? Wel, dat staat in de volgende verse. Dan hoef ik het met eigen woorden niet te zeggen. Want om onzentwil, vers 10 is dat geschreven, overmits die ploegt, op hoop moet ploegen. En die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Heb je dat? Want uiteindelijk krijg je nog de zaaier ook natuurlijk, hè. En de ploeger en de... even kijken, wat was het ook weer? De ploeger en de dorser en de zaaier zat daartussenin. Die hebben allemaal dezelfde hoop. Zien op hetzelfde uit. De vrucht, uiteindelijke vrucht van het land. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt. En daar eten zij zelf als eerste van, uiteraard. Zo goed als, om een ander voorbeeld te nemen, hoewel dat voorbeeld waarschijnlijk niet geschikt is, maar een ander voorbeeld is natuurlijk dat het werk dat de Heer Jezus als de leidende knecht des Heren tot stand gebracht heeft, het werk dat hij tot stand gebracht heeft, bracht hij tot stand in dienst van degene die hem gezonden had. Maar het eerste resultaat van zijn arbeid is wel degelijk voor hem. Voor hemzelf, als u begrijpt wat ik bedoel. Want eerst wordt de arbeider betaald. Dat wil zeggen, de arbeider plukt de eerste vruchten van de oogst. En het resultaat van zijn arbeid is al die mensen die zalig worden, zal ik maar zeggen, uiteindelijk een hele nieuwe schepping. Maar het loon van zijn arbeid, dat is ook resultaat van zijn arbeid uiteraard, maar alleen het eerste deel ervan, het loon op zijn arbeid, zijn dus de eerstelingen die zalig worden, en dat is de gemeente. En daarom is de gemeente het loon van de Heer Jezus. Het is ook het resultaat van zijn arbeid, maar na de gemeente komt er nog meer resultaat van zijn arbeid, uiteraard. Maar het eerste resultaat, de eerste opbrengst, is het loon voor de arbeider. En daarom heeft de Vader ons als gemeente, als geloven, aan de Zoon gegeven. En als hij komt, komt hij met zijn loon. En dat is gewoon met de gemeente, hoor. Nou ja, in ieder geval in Jesaja 62, de laatste verse, daar hebben we een vaste. Maar dat is het idee. Wij zijn zijn erfdeel, heet het trouwens ook in Efeze 1 is het nog. Ja. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Dat we ook wij een erfdeel krijgen, dat ook wij een loon krijgen, staat er daarna ook nog in Efeze 1. Maar eerst staat er, wij zijn zijn erfdeel geworden. Wij zijn namelijk aan hem gegeven enzovoorts. Niet als resultaat alleen, maar ook als loon van zijn arbeid. En zo gebeurt dit. En dus, vers 11, de toepassing van het geheel op het werkelijke niveau waar het om gaat, van 1 Korinthe 9. Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, wat nou is hij bij de zaaier, die heeft hij voor het laatst bewaard, maar past hij meteen overdrachtelijk toe dus, hè. Indien wij u lieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak? Is het iets groots, staat er eigenlijk. Zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien. Wat de apostel zegt is dat het vanzelfsprekend is dat als hij ze voorziet van de geestelijke dingen, althans hij brengt ze niet tot stand, maar hij reikt ze hen aan, dat het toch heel normaal is dat hij door hen voorzien wordt voor, van de dingen die hij weer nodig heeft. En dat zijn in het algemeen alleen de stoffelijke dingen. Is dat een grote zaak? Ik lees me even verder. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, onder verwijzing bijvoorbeeld naar de broeders des Heren en Kefas uit vers 5. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt en daarom werden ze niet serieus genomen. Soms denk ik, als je geen brieven rondstuurt met een gidelnummer, word je als evangelist niet serieus genomen. Dat denk ik wel eens, ja. Nee, ik bedoel het niet erg serieus, hoor, heus niet. Maar ik steek graag op de draad met onze eigen christelijke tradities enzovoort, hè. Als je evangelist wil worden, moet je een gironummer hebben, zeg ik altijd.
Hè? Ja, recht helemaal.
Ja, nee, mijn vader zei het anders, hoor. Mijn vader zei, als je evangelist wil worden, moet je geld meebrengen. Als je uitspreken wil gaan, moet je geld meenemen, want het kan nooit uit. Hoe je er aan de kost kwam, ja, het komt toch wel uit. Maar je moet er niet al te veel bij rekenen, want dan kan het niet uit. Hè? Maar goed, en bovendien, zerenwegend zijn immers nog steeds ondoorgrondelijk, dus dat rekenwerk, dat kun je rustig achterwege laten. Dat doe ik ook nooit, dus ik moet gaan rekenen van, waar ga ik naartoe, hoeveel kilometer is dat, wat kost dat en hoeveel zit er in de collecte, dan zijn er nogal wat spreekbeurten die ik beter niet kan doen. Maar ik denk niet dat het verstandig is. Bovendien heb ik dezelfde argumenten als de apostel Paulus. Daarom lees ik maar even door. Wij hebben deze macht niet gebruikt, halverwege vers 12. Maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Ze moesten vooral niet denken dat het Paulus om het geld te doen was. En daarom nam hij van hen ook niks aan. Dat wil zeggen, hij vroeg er ook niet om. Daarna zegt hij opnieuw, weet gij niet, onder verwijzing naar het oude verbond, de wet, weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, want zo was het, de priesters bedienden de heilige dingen, maar zij aten als het ware van het altaar. Dat wil zeggen, een deel van wat voor de Heer bestemd was, was bestemd voor de priesters. En soms zelfs heel letterlijk was dat voedsel, hè? Dat weet u, hè? Men at van het altaar. En dus volgens hen die steeds bij het altaar zijn, die delen met het altaar. En als het altaar is de tafel waarvan de Heer eet, en het is heel goed zo voor te stellen, dan zit men dus bij de Heer aan de tafel. Maar men dient die tafel ook, maar men eet er ook van, dus. Dezelfde uitdrukking vindt u trouwens in een verschrikkelijk ingewikkelde zin in Hebreeën 13, als er staat in Hebreeën 13... Vers 10. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Je zal hem eenvoudig houden. Die de tabernakel dienen betekent in de praktijk hier die de wet dienen. Die dienen onder de wet, die leven onder de wet. Maar, zegt hij, wij hebben een altaar waarvan degenen die onder de wet leven niet kunnen eten. Ze hebben dat recht ook niet, die macht. Dat recht hebben zij niet. Implicerend dat wij, die niet de tabernakel, niet die oude, maar de ware tabernakel dienen, dat wij die de Heer dienen onder het nieuwe verbond dus, wel degelijk van dat altaar eten. En altaar is de uitbeelding symbolisch voor de dienst aan God. En als wij dus de Heer dienen, dan hebben wij een altaar en daar eten wij ook van. En het leuke is dat het hier, daarom haal ik hem ook bewust aan, dat het hier niet geschreven is aan Timotheus of de een of andere oudste of wie het maar is. Maar integendeel, het is hier gewoon geschreven met betrekking tot alle gelovigen. Voor ieder van ons geldt dat. Wij dienen de Heer en Hij zorgt voor ons. Niet naar onze normen en niet naar onze prognoses, of wat het maar weet, laat staan onze budgettering. Dat zijn begrippen die je gewoon als christen moet afschaffen eigenlijk. Waar het om gaat is dat hij voor ons zorgt. En that's it. Daar eten wij van, staat er. Nou goed, ik sla maar weer weg. Om daar niet te zeer in te verdwalen. Maar ik ga wel terug naar 1 Korinthe 9. Vers 14. Alzo heeft ook de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Kan je dat eten dan? Nee, dat niet, maar indirect wel. Omdat het nou eenmaal niet zo'n grote zaak is, dat degene die die geestelijke dingen ontvangen, daar stoffelijke dingen voor teruggeven. Onder verwijzing naar vers 11, en zo hoort het dus ook. Kortom, degene die het evangelie verkondigen, zouden van het evangelie leven. En dan zegt de apostel over zichzelf, maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, want het hoeft niet zo te gaan hoor. Ik heb geen van deze dingen gebruikt en ik heb dit niet geschreven opdat het al zo aan mij geschieden zou, zo van voortaan moeten jullie mij betalen, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken, enzovoorts. Want, zegt hij, indien ik het evangelie verkondigd, het is mij geen roem, daar kan ik mij niet in beroemen, want de nood is mij opgelegd, met andere woorden, ik kan niet anders. Die nood is in mij, de liefde van Christus dringt ons, zegt 2 Korinthe 5. De nood is mij opgelegd en bovendien die nood is mij opgelegd van Gods wegen en dus wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En dat is een negatief argument. Maar hij zegt, het gaat in ieder geval niet om het financieel gewin. Want indien ik dat gewillig doe, het evangelie verkondigen, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, verandert er niks mee. Namelijk de uitdeling of de bediening gewoon is mij toebetrouwd. Enzovoort. En de volgende versie zegt hij, en het liefst stel ik het daarom maar kosteloos. Waarom ook niet? Dit schiet me ineens te binnen terwijl ik dat zeg, dat ik een advertentie, vertel me niet waar ik het las. Het is slecht voor me. Las ik een advertentie. Iemand bood zich aan voor spreekbeurten op zondagmorgen. En in het geval van een... Serieus? En in het geval van dat het een kleine gemeente was, dan kon van het preekgeld worden afgeweken. Met andere woorden, over de prijs kon dan onderhandeld worden, maar er was een vast tarief. Ik zou me toch doodschamen, zeg. In de eerste plaats voor die advertentie, maar daarna... Iets over, van nou ja, eventueel wil ik het wel iets voordeliger doen. Jongens. Er is toch gewoon een advertentie voor bijverdiensten, voor een beunhaas, of niet? Ik begrijp die dingen echt niet. Ik heb plaatsvervangende schaamte als ik zo'n advertentie lees. Nou goed, laat me zitten. Ik ga terug naar 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Dat moet nou duidelijk zijn, de achtergrond van deze dingen. Aan de Korintiërs worden wat uitgebreider uiteengezet. Voor Timotheus is dat uiteraard niet nodig, gaat om de beginselen. En dus, hij valt die dingen samen en hij zegt, je leidt verdrukkingen, maar bemoei je niet met de handelingen des leeftochts. Je zou je werk moeten doen. De Heer diende in dit geval, in zijn geval in elk geval, het woord dat hem toebetrouwd is, prediken, want ook hem is dat opgelegd uiteraard van Gods wegen. Maar dat weet hij zelf uiteraard het beste. Maar bovendien, Paulus heeft dat al meerdere keren hem geschreven inmiddels. En dus zegt hij in vers 7, merk hetgeen ik zeg, dus let erop, doch, dat is de tegenstelling, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. En dat is altijd het laatste woord. Hè? Er zijn geen voorschriften. De Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus misschien is iemand die verstand gekregen heeft om een advertentie te zetten, om zich aan te bieden als spreker tegen een vast preekgeld. Zo kun je er dus onderuit. Hè? Het is wel anders dan Paulus zei, maar goed. Nou ja, vraag maar. Vers 8. Houd in gedachtenis, de krijgsknecht van Christus dus, hè? Houd in gedachtenis, de mens, met andere woorden, dat moet men zich altijd bewust zijn, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, natuurlijk, maar niet maar als het historische feit, hè? Dat is trouwens altijd zo als we lezen over de opstanding van Christus. Het is nooit slechts het historische feit, want als het alleen maar een historisch feit is, betekent het helemaal niets. Waar het om gaat is dat hij leeft. Actief is. Iets doet. Iets hoort. Initiatieven ontwikkelt. Een werk aan u en mij doet. En in het bijzonder in dit geval aan Timotheus. Hij leeft. Bovendien, dit is ook de inhoud van de prediking. En weer niet alleen het historische feit, al begint het daar uiteraard mee. Maar we hebben een levende Heer. Die uitdrukking betekent niet dat hij is opgestaan, dat betekent dat hij leeft. Ja, actief dus. Hè? Dat is precies wat Romeinen 6 zegt, en daar staat het heel fundamenteel. Dat Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En waar wij met hem zijn opgewekt, zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Zodat je daar ineens twee uitdrukkingen hebt in verband met de opstanding van Christus. Namelijk, hij is opgewekt opdat hij in nieuwheid des levens zou wandelen. En hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Zodat, als je ze bij elkaar optelt, betekent het weer... hij zou wandelen in nieuwheid des levens. En nieuwheid des levens is tot heerlijkheid des Vaders. En het vervolg is, en wij met hem, dus voor ons geldt hetzelfde, wij zijn met hem opgestaan, wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. En dat is alleen in nieuwheid des levens. En daar gelden dus al die oude beginselen niet meer, waar die Korinthebrief nou eenmaal mee afrekent. En terecht, wij hebben een levende Christus. Bovendien, doe het maar even langzaam, hè. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En misschien vindt u het vervelend worden als ik het zeg, maar uit de doden betekent niet uit de dood, maar betekent uit de doden. Uit meer dan één dode namelijk. Dat wil zeggen, het betekent van tussen de doden uit. Of nog uitgebreider, van tussen de overige doden uit. Heb je dat? Dan is het wel een opstanding uit de dood, maar meer dan dat. Want deze uitdrukking houdt meteen ook in dat hij als eersteling opstond. Als eerstgeborene, dat staat er dus ook, want hij is de eerstgeborene degene die ontslapen zijn. Eerstgeborene uit de doden, opdat hij vervolgens in alles, dan wel in allen de eerste zou zijn. Dat is Colossens 1 daarna weer, en zo verder. Maar staat op talloze plaatsen. En dit is de vaste uitdrukking. Uit de doden. Wij lezen hem veel te makkelijk als uit de dood. Dat is het wel, maar dat staat er niet. Het is uitdrukkelijk een opstanding als eersteling. Die andere, dat komt later. Uiteindelijk op de jongste dag uiteraard. Maar het maakt hem, want daar gaat het om. Het maakt hem als de opgewekte tot eerstgeborene. Dat wil zeggen tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, etc. En dat het zo is, blijkt ook wel... Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Dat Paulus dat in gedachten heeft, blijkt ook wel, want hij zet het er meteen bij. Namelijk, welke is uit den zade Davids? Dat maakt hem meteen tot koning. En langs twee routes. Want wat hier niet bij staat, omdat Timotheus geacht wordt van goed begrip te zijn, is dat we daar meteen twee titels van Christus bij elkaar hebben. Namelijk de zoon van David en dus de erfgenaam van de troon over Israël. En aan de andere kant, die noem ik dan eerst maar even, dat hij uit de doden is opgewekt en hij is de zoon van David, maakt hem tegelijkertijd tot zoon van God. Naar Bijbelse maatstaven. En dat geeft hem een koninkrijk over heel de schepping. En nu weer terug naar dat zaad van David. Als zaad van David is hij de erfgenaam van de troon van David. Die was aanvankelijk alleen over Juda. Noem het maar gerust het Joodse volk. 7 jaar lang was dat bij David. Daarna was het de troon over alle stammen van Israël. Maar er ontbrak nog steeds iets aan. Want David was zelf de zoon van Adam. Dat wordt dan wegvertaald met zoon des mensen. Zoon van de mens, enkelvoud. Maar letterlijk Ben Ha-Adam in het Hebreeuws. Dat wil zeggen zoon van Adam. En als zoon van Adam had hij troonsrechten over heel de mensheid. Niet alleen over Israël, maar over alle volken. Want Adam was degene die van Gods wegen gesteld werd, opdat hij de aarde zou onderwerpen, de gehele aarde, en daarover zou heersen. Hebben we dat nog? Dat is van bladzij 1 van de Bijbel. En de Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd, omdat hij inderdaad die rechten geërfd heeft. En die rechten worden vererfd via, nou ja, de bekende, via het bekende erfrecht. Meestal zeggen we dan via de bekende geslachtsregisters in de Bijbel. Eigenlijk zijn het registers met betrekking tot het erfrecht, en dat is niet helemaal hetzelfde. Maar in die lijn vind je inderdaad David. Meerdere keren, en niet in de laatste plaats, in de beide geslachtsregisters van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen in Matthäus 1. En in Lucas 3. Hebben jullie dat nog? Maar van dat zaad van David dat een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen in eeuwigheid, 2 Samuel 7, van hem wordt gezegd door de Heer van Gods wegen. Dus hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Wie? Wel, zaad dat uit David zou voortkomen. Die zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. En hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En er komen dus 2 lijnen bij elkaar. En dat is wat je in de eerste bladzijde van de Nieuwtestamentische brieven dus tegenkomt. Dat is dus gewoon Romeinen 1. Romeinen hoofdstuk 1. Dat is het begin van de leerstellige uiteenzetting in het Nieuwe Testament dus. Zeer systematische uiteenzetting bovendien. Hetgeen die teksten nog meer nadruk geeft. Paulus, 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Vers 3. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Maar het ging over Gods zoon. Zijn zoon. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En die krachtelijk verordineerd is, want dat staat er echt, orizo, verordineerd. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit, of op grond van, uit is op grond van, hè. Op grond van de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. En hier staat dus dat de Heer Jezus enerzijds is de zoon van David, anderzijds is de zoon van God. En het bewijs is makkelijk genoeg. Hij is uit het zaad van David, dat laten de geslachtsregisters ook zien. Aan de ene kant en als zoon van God. Wel, hij is zoon van God door zijn opstanding uit de dood. God heeft hem toen aangesteld en heeft tegen hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is Psalm 2. En moeilijker is hij niet. En daar komen de 2 lijnen bij elkaar. En daar valt dus het koninkrijk Gods samen met het koninkrijk van Adam. En dus is de zoon van Adam de koning van het koninkrijk Gods, want hij is de zoon van God. En dus zal de zoon van God zitten op de troon van David, want hij is zoon van David. Heb je die? Die lijnen komen bij elkaar. Nou goed, en dan kom ik nog even voor de pauze terug op 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Zoon van God, tot zoon van God gesteld dus. Petrus zei trouwens in zijn eerste toespraak. In Handelingen 2. Hè? God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld door hem uit de dood op te wekken. Paulus trouwens ook in de eerste toespraak die wij van hem hebben. In Handelingen 13, zei precies hetzelfde. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt als zoon van God. Welke is uit de zaden Davids. Na mijn evangelie en zo verder, dat wil zeggen, die 2 lijnen worden hier ook door de apostel samengebracht. Het geeft de Heer Jezus de hoogst denkbare positie en ook natuurlijk de hoogst ondenkbare positie. Ik bedoel, het is de positie die hem van Gods wegen gegeven werd, waarvan gezegd wordt dat hij zit aan Gods rechterhand en dat hij uitermate verhoogd is en dat soort dingen meer. En waar het om gaat en waarom het hier gezegd wordt zo, is uiteraard dat, omdat hij, die uiterst verhoogde, degene is die wij rechtstreeks dienen. Dat wil zeggen, daar valt niet mee te sjoemelen. We zouden hem serieus nemen in elk geval. En we zouden hem dienen met volledige overgave. Het is niet zomaar iemand die je als baas hebt. Bij wie je je kunt aanmelden en dan weer weglopen en dan weer terugkomen. Misschien kan dat wel, maar het is niet verstandig om dat te doen. Moet je de prediker maar eens lezen die wat te zeggen heeft over de relatie tot de koning enzovoorts. Hè? Hij zegt, hou je mond, niks zeggen voor je beurt. Als je niks gevraagd wordt, je mond houden, vooral niks beloven, want hij houdt je eraan enzovoorts. Let op. En naar deze koning toe is dat uiteraard nog meer het geval. Het is aan de ene kant een waarschuwing. Het is aan de andere kant natuurlijk ook een bemoediging. Trek je nergens wat van aan, dan kan je niks gebeuren. Je bent in dienst van de Allerhoogste. En waarom zoveel mensen zich dan met dat werk moeten bemoeien in de praktijk. En ik bedoel, niet het werk uitvoeren. Ik bedoel, zoveel mensen zich met dat werk moeten bemoeien. Want dat is wat tegenwoordig gewoonlijk gebeurt. Ja, dat begrijp ik dus niet. Kennen ze die Allerhoogste dan niet? Misschien. Wij waren bij vers 8 van 2 Timotheus 2. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zade Davids. Dat stelt hem inderdaad op de allerhoogste plaats. En hij is degene van wie wij krijgsknechten zijn, volgens vers 3. Die ook de regels bepaald heeft, volgens welke wij de loopbaan zouden lopen. En die ook inderdaad voor ons zorgt, omdat we van zijn altaar zouden eten, was de bedoeling. De apostel zegt erbij, dat is naar mijn evangelie, in overeenstemming met mijn evangelie. Dat is waar hij later nog op terugkomt in vers 10, dus ik laat het maar even liggen. Maar over het evangelie zegt hij dan, om het welk ik verdrukkingen leide. Kijk, wat er gepredikt wordt, is inderdaad de verheerlijkte positie van Christus. Ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En zeker ook ver boven de duivel persoonlijk, degene die in de praktijk de God deze eeuw, de overste deze wereld is. En een dergelijke prediking zet natuurlijk kwaad bloed. Want het gaat erom dat wij gewoon zeggen, wat er ook in de wereld gebeurt en wat de mens ook uitdenkt en wat er ook gebeurt in uw persoonlijk leven of op internationaal niveau, het maakt allemaal weinig uit. Er is er één die daarboven staat. En wat de mens doet, ja, wordt daardoor automatisch nogal bespottelijk. En dat is een term die ik gauw even ontleen aan Psalm 2, waarvan de apostel Petrus in Handelingen 4 zegt dat Psalm 2 van toepassing is inmiddels. Namelijk, de volken der aarde beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde, maar wie in de hemel woont, die in de hemel woont, staat er. En ik lees hem liefst als wie in de hemel woont, want daar hoor ik ook bij. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Want dat is wat we in de praktijk natuurlijk doen als we het woord God prediken. Of gewoon doorgeven bedoel ik, hè? We steken de draak met deze wereld die zich wel inspant en waarin de meest vreselijke dingen soms gebeuren. Maar dan nog, zo wat, ze doen maar, je kunt er ook niks aan doen. En waarom zouden we ook? We staan daarboven. Die strijd is al gestreden, die in de hemel woont. Zal lachen, de Heer zal hem bespotten, want zegt hij, ik toch heb mijn, immers, ik ja, voor de Groningers onder u. Ik ja, heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Daar is niks meer aan te doen, dat is al geregeld. En dat is wat Paulus predikt in Handelingen 17, toen hij zei, God heeft een man daartoe verordineerd dat door hem de gehele aardbodem geoordeeld zal worden. En hij is inmiddels opgestaan, dat wil zeggen, hij is inmiddels aangesteld. En dat is het dan. Het is allemaal al gebeurd. Het is een fait accompli, heet dat bij de Fransen. Dus een gedane zaak, een gelopen race of wat er maar wezen mag. En de rest is eigenlijk bijzaak, hoe imposant het ook mag schijnen. En dat is wat de apostel hier dus feitelijk zegt. En de consequentie ervan is dus, om het welk ik verdrukkingen leidde in deze wereld en naar de mens natuurlijk, tot de banden toe, want de man zat gevangen toen ik dit schreef, als een kwaaddoener, alsof hij een kwaaddoener was. Maar, zegt hij, dat maakt allemaal weinig uit, het woord Gods is niet gebonden. Hij zegt, ik ben wel gebonden tot de banden toe. Maar zegt hij, het woord Gods is niet gebonden. Heb je weer zoiets? Dat gaat in tegen alle menselijke overleggingen natuurlijk. Wij zouden zeggen, het is jammer dat die man vast zit, want hij had zo goed werk kunnen doen. En Paulus zegt, het maakt weinig uit. Het woord zit niet vast, het gaat toch wel door. Want, ik zeg het nog maar eens een keer, dit soort zaken zijn niet afhankelijk van of wij dat woord wel prediken, hoewel wij dat zouden doen. Maar het is niet afhankelijk van of wij dat wel prediken. Het is afhankelijk van of de Heer zich mee bezighoudt. De Heer zou het prediken namelijk. Dat is zijn nieuwtestamentische positie. In elk geval als hoge priester van het nieuwe verbond. De hoge priester is verantwoordelijk voor de bediening van het woord. Alle priesters zijn dat, maar de hoge priester is de hoogst verantwoordelijke. Wij zijn priesters, wij zijn dus verantwoordelijk, maar hij is de hoogst verantwoordelijke en hij doet gewoon zijn werk. En als de ene priester vastzit, nou ja, dan kan hij er eventueel voor zorgen dat die priester weer vrijkomt. Hij kan ook zeggen, nou ja, dan laat ik het door iemand anders doen. Why not? Waar het om gaat is dat als iemand, en je vindt dat in de Bijbel ook geïllustreerd, zelfs in het Oude Testament al, maar in het Nieuwe Testament ook, als iemand oprecht is naar de Heer toe en dus de waarheid zoekt, zal de Heer hem die waarheid bekendmaken. Hoe dan ook. En de genade die u en mij ten deel is gevallen, is dat de Heer u of mij daarvoor wil gebruiken. Maar het wil niet zeggen dat hij afhankelijk is van ons. Wij zijn afhankelijk van hem. En hij geeft ons de genade, want zo heet het, systematisch. Het vaste term daarvoor, hij geeft ons genadegaven, hebben wij er dan van gemaakt. Maar er staat vaak alleen maar genade. Hij heeft ons begenadigd om hem te mogen dienen. Met alle consequenties van dien, dan worden we geacht trouw te zijn. En ook het lijden en de verdrukking die er eventueel bij hoort te dragen en dat soort dingen meer. Het zou bovendien gebruikt worden tot opbouw van ons geloof. Wij worden daardoor gevormd door onze dienst aan hem. Maar het woord als zodanig, het woord Gods, is niet gebonden. Dat komt waar het zijn moet. En als iemand geïnteresseerd is in Bijbelse waarheid, of in de waarheid bedoel ik gewoon, maar die is Bijbels per definitie. Als iemand geïnteresseerd is in de waarheid, zal hij er vroeg of laat tegenop lopen, daar zorgt de Heer voor. En we hopen dan dat hij ons ervoor gebruiken wil, dan nemen wij een graantje mee. Want daar krijgen wij loon voor. En daarom is het genade. Hebben die nog? Zo steekt die werkelijk in elkaar. Het is niet afhankelijk van ons of van ons streven. Wat van belang is onze toewijding op dat de Heer ons zou gebruiken en anders gebruikt hij iemand anders. Kan ik nog even wat zeggen? De zogenaamde ontkerstening, dat wil zeggen het teloorgaan van de christelijke waarden, om zo te zeggen, of van het christendom, die vindt natuurlijk hand over hand plaats. Dat zie je gewoon in één generatie, de mijne. Zie je dat gebeuren, zal ik maar zeggen. Misschien waren de twee, was het al langer bezig, maar dan is het mij ontgaan uiteraard. Maar in ieder geval, dat gaat heel snel. Maar het is niet omdat het evangelie niet gepredikt zou worden, of omdat de christenen hun niet voldoende hun best zouden doen. Dat verbeelden zij zich wel. En misschien geldt voor hen persoonlijk dat ze nalatig zijn en aan de Heer niet trouw zijn. Maar generaliserend ligt dat zo niet. Generaliserend ligt het heel anders. Het is domweg zo dat men er geen interesse in heeft. En dan wordt men er ook niet mee geconfronteerd. Hoezeer wij ook ons best daarvoor zouden doen. Hebben jullie nog? Als er weinig toebereide aarde is, kun je wel zaad strooien, maar er komt heus weinig op, omdat er maar weinig in toebereide aarde valt. En hoeveel je ook strooit, maakt weinig uit. Dan. Hebben die ook nog? Dat is niet een excuus om er dus maar niks meer aan te doen. En zeker niet een excuus om te zeggen van nou, dat komt allemaal wel goed en de Heer ziet maar. Want dat was niet de bedoeling. Maar het is zeker niet zo dat het aan ons ligt of iets dergelijks. Waar er domweg geen belangstelling voor is, openbaart de Heer zich gewoon niet. Want normale situatie is dat de wereld in duisternis is en zou zijn. Er zijn alleen enige uitzonderingen. Officieel maar één trouwens. Maar in het algemeen zijn het de meerdere, dat zijn u en ik. Als gelovigen. Want wij zochten de waarheid in elk geval. Wij waren oprecht, de Heer heeft ons het woord gegeven, we hebben het aanvaard. En hij schijnt met zijn licht in onze harten, maar niet in de wereld. Maar in onze harten. Zie, maar de normale situaties, als je dan een christelijke norm wil hebben, de christelijke norm is dat de wereld in duisternis is. En als je dan toch nog wil weten welke ene uitzondering ik bedoelde, vooruit doen we die er ook nog bij. Dat is die van Jesaja 9, vind ik altijd. Was het 9? 8, nou ja, weet ik veel. Ik zoek hem op. Die uit Jesaja in de buurt van hoofdstuk 9 dan in elk geval. Dat vind ik leuk, omdat het schriftplaatsen zijn die uitsluitend rond kerstfeest gelezen worden. En het loopt tegen Pinksteren, dan denkt niemand aan kerstfeest, dus dan kan ik dat even doen. De ene uitzondering is die van Jesaja, ja, het laatste vers van 8 en de eerste van 9. Laatste van 8, vers 23 bijvoorbeeld. Nee, vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Dat is de laatste 2000 jaar geschiedenis. En de geschiedenis van Nederland reikt niet eens verder terug. Duisternis, heb je dat? En dan staat er, en er komt de uitzondering. Maar, en de schuingedrukte woorden sla ik gewoon weer over. Maar wat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. En in het voorgaande was de aarde, heel de aarde verduisterd. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, niet gans namelijk. Gelijk als zij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon en naar het land van Naphtali, al zo zal hij in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeggen, Galilea der heidenen. Nou even meteen snel, hè. Hoe heet Galilea der heidenen? Gallië. Dat heet Gallië. Ja. Want Galilea rond het meer van Galilea mag dan Galilea heten, maar het is Galilea der Joden. Hè? Ja. En dat het niet gaat over de geboorte van de Heer Jezus, dat blijkt ook wel, want dan kan je het helemaal niet toepassen, want Zebulon en Naphtali woonden al in geen 722 jaar officieel meer in dit land, rond het meer van Galilea, toen de Heer Jezus geboren werd. Dat lukt je dus nooit om dat kloppen te krijgen. Maar het gaat ook over een andere Galilea. Galilea schrijf je in het Hebreeuws precies hetzelfde. Gallië, der heidenen, dat ligt namelijk hier in Noordwest-Europa, broeder, waar de Galliërs woonden, dan wel de Kelten, want dat is ook hetzelfde, hè? En dan gaat hij weer verder, hè? Want Gallië zou niet verduisterd worden, staat hier. Uit Jesaja 42 en 49 en nog een paar hoofdstukken blijkt dat het moet liggen aan de einden der aarde bovendien. En zelfs in het noordwesten, want dat staat er ook nog. Maar vooruit. En dan staat er, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het één volk, staat er. Het volk. Niet volken. Het volk. De vraag is welk volk. Maar die vraag die vind je in Jesaja meer. Jesaja 53 kent u toch ook? Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is dezelfde vraag. Welk volk? En in Jesaja, wat het maar was, 61. De vraag, ik ben gevonden door degenen die naar mij niet vraagden. En woorden van die strekkende zin wordt herhaald met andere termen, aangehaald in Romeinen 10. De vraag is, wie zijn dat? En hier vind je een antwoord, het is in ieder geval in Gallië. Der heidenen, want Galilea was het niet. Over Galilea spreekt de Heer zelfs een oordeel uit, over Capernaum enzovoort, die steden, die zouden verwoest worden. Omdat ze ongelovig waren, dus daar kan je het niet op van toepassing brengen, uiteindelijk. Maar even verder, het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen, gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, niet, moet u ook nog doorstrepen trouwens. Staat er echt niet. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt, want het juk van uw last en de stok hun de schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij gebroken gelijk ten dagen der Midianieten. Want sinds de opstanding van Christus is het evangelie gepredikt in Gallië aan de Kelten namelijk. En dat betekende meteen de ondergang van heel de Keltische traditie, cultuur, godsdienst en wat het maar was. Omdat men massaal kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. Hebben die nog? En die Kelten, dat zijn gewoon de 10 stammen van Israël. En daar ging het evangelie naartoe. Van de Joden, van de 2 naar de 10. En hier wordt erover gesproken. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. Dat slaat niet op zijn geboorte, maar uiteraard op zijn opstanding. Dat er geen heerschappij op zijn schouder was tijdens zijn leven, dat hebt u inmiddels, ik ben allemaal naar die film geweest natuurlijk. Draait hij eigenlijk al? Ja, geloof wel, hè?
Ja. Ja.
Nou goed, dan weet u dat weer. Geen heerschappij op zijn schouder. Het was iets anders wat hij op zijn schouder droeg. Hè? Toch? Daarom dus een uitspraak over zijn opstanding uiteraard. En de heerschappij is op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk. Dat is de eerste titel. Dat is een goede reden voor. Omdat dat het beste beschrijft zijn positie in onze tegenwoordige bedeling. Want wonderlijk wil zeggen dat hij zich verbergt. Alles wat wonderlijk is, is verborgen. Dat is de betekenis van het woord. En daarna raad, in de zin van rechter en rechtspraak. Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Dat is niet allemaal chronologisch, maar het is wie hij is. En in de eerste plaats wonderlijk. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen, et cetera, et cetera. Want het koninkrijk is al pak een beetje 2000 jaar geleden begonnen in zijn opstanding. En daarmee zijn we weer rond, want we zijn weer terug bij de zoon van David die de zoon van God is. En de ene uitzondering die ik noemde is dus de wereld werd verduisterd, maar het licht ging op bij de 10 stammen van Israël. Dat is het idee in Gallië. Aan de ene kant ging het uit bij de Joden en dus officieel over heel de wereld. En toch was er een plek waar het licht alsnog aanging. Dat licht is inmiddels zo goed als uit. En als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden. Maar dat is Romeinen hoofdstuk 11. En die tijd is uiteraard niet zo ver meer, maar dan ben ik een beetje buiten mijn onderwerp terechtgekomen, hè? Goed, terug.
Hij eindigt hier ook mee, hè? De Heer der Heerscharen zal zulks doen.
De Heer der Heerscharen zal zulks doen. Weet u, zo'n uitdrukking staat nog ergens in de Bijbel. Namelijk in Psalm 118, waar het gaat over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Het is wonderlijk in onze ogen. En weet je, hetzelfde dan wonderlijk. Maar er staat ook dat de Heer dat doet. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dan heb je precies hetzelfde uitspraak. En daar weet je in elk geval zeker dat het gaat over de bouw van de gemeente in onze dagen. Omdat die woorden worden aangehaald in Efeze in verband met de tempelbouw en in verband met de hoeksteen en dat soort dingen meer. Maar daar gaat Jesaja 9 ook over. Alleen gaat het daar niet specifiek over de gemeente, dat wil zeggen het geestelijke aspect van het verhaal, maar daar gaat het over het aardse aspect van het verhaal. Het licht ging uit officieel, maar er is één uitzondering. Ergens anders ging het licht weer aan, want de zaligheid werd van het ene volk, het Joodse, weggenomen. Wat was dat? Matthäus 21. En gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Maar goed, dat is inmiddels bijna verleden tijd. Hè? Zo ziet het er in elk geval uit. Goed, waar waren we? 2 Timotheus 2. Het woord Gods is niet gebonden. Het gaat toch zijn weg. Omdat de Heer dat doet, want de grote gedachte, de hoge gedachte, is dat het woord niet door ons, maar door de Heer zelf gepredikt wordt. Dan zeg ik altijd meteen, daar gebruikt hij personeel bij, dat is waar, maar niettemin, hij doet het, want hij is verantwoordelijk. Hij is immers de profeet van het nieuwe verbond. Of moet ik gewoon zeggen, hij is immers het woord Gods. Hij is immers de getrouwe getuige, toch? En hij is immers de hoge priester. En hij was degene die op de avond van voor zijn overlijden zei, ik heb u nog heel wat te vertellen. Maar gij kunt dit nu niet dragen, zodat je nou weet dat je daarna vertellen zou. Alleen noemt hij dan de Heilige Geest. Maar Laat u niet misleiden, dat is hij ook, hè? Want we hebben maar één God, zoals u weet. He? Tenminste, heb ik laatst gehoord dat we monotheïstisch zijn, dus trouw ik erop, hè? Om er niet verder op in te hoeven gaan. Maar het is de Heer die zijn werk doet. En hij is degene die zijn woord verspreidt, maar niet met al te grote nadruk. Dat wil zeggen, niet tegen teugen, heugen, meugen, wil ik zeggen. Maar aan degene die oprecht zijn, die hem zoeken, enzovoorts. Dat is het verhaal. Hij gooit geen paarden voor de zwijnen en hij is er ook niet op uit om het licht in de wereld weer aan te doen. Integendeel. Hij verzamelt zich één volk. En hij zoekt de oprechten en hij zet ze het evangelie voor op een of andere wijze. Het woord Gods is niet gebonden. Dat wil zeggen, ik kan niet door de tegenstander gebonden worden. En soms denk ik, want u weet, ik ben af en toe wat cynisch. Soms denk ik dat het door de medestanders gebonden wordt. Hè? Want waar ik het er straks over had, over al dat menselijke gedoe en georganiseerd, is in werkelijkheid natuurlijk, denk er maar over na, is in werkelijkheid dat men het woord aanbinden is aan regels, aan onderwerpen. En men claimt het, men geeft het een plaats in de organisatie. Als het meezit, mensen, als het meezit, dat is het positieve. Maar men bindt het en men zou dat niet doen. In de Rooms-Katholieke Kerk is dat natuurlijk al veel langer geleden gebeurd. Hè? Nou ja, vanaf dat er sprake was van de Rooms-Katholieke Kerk, was het woord gebonden, was het taboe voor de christenen als zodanig. En niemand kreeg het in handen, bovendien was er toch maar één die de Bijbel mocht uitleggen. En ja, waarom zou je het nou nog lezen, denk ik altijd. Er was maar één die hem mocht uitleggen, dat is nog zo officieel hoor, dat is de paus. Dat doet hij het in het Latijn, dat schiet lekker op, hè broeder, ja. Nou ja, laat me zitten, laat ik het daar maar verder niet over hebben. Maar zo is het altijd gegaan. Daarna kreeg je in het protestantisme precies hetzelfde hoor. Het werd gebonden, het werd binnen grenzen gebracht. En er werden aan voorwaarden gebonden wie het mocht uitleggen en hoe je het moest uitleggen, enzovoort. En tegenwoordig kan je het woord uitleggen eigenlijk wel afschaffen, want dat doet niemand meer. Hè? Haast niemand meer. Maar goed. Het woord Gods, niettemin, is niet gebonden. Ook in onze dagen niet. Er is alleen geen belangstelling voor. Namelijk niet alleen voor de Bijbel niet, maar niet voor de waarheid bedoel ik. En ook al krijgen die mensen een Bijbel in handen, want het is het meest gedrukt, het meest verspreid, het makkelijkst verkrijgbare boek in heel de wereld. Het is nooit zo goed geweest als in de laatste tientallen jaren. Er komt trouwens elk jaar een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling uit, geloof ik. Of heb ik? Elke twee jaar. Of iets wat er vandoor moet gaan. Nou, vooruit maar weer. Maar dat men geïnteresseerd is in wat erin staat, dat wil u toch niet beweren?
Nee, maar je wilt ook onderaan niet meer weten wat er vertaald wordt.
Nee, ook dat nog. Hoe en hoe het vertaald wordt, ja.
Ja, dat bedoel ik.
Het was meer dan 30 jaar geleden, geloof ik, zei Johan Bos. Het is het meest gedrukte, het meest verspreide boek op dit moment in de wereld. Hij was toen ook aardig op de hoogte. En ik keek hem eens aan en toen zei: ja, dat betekent dat het minst gelezen boek is in de wereld. Dat is de andere kant van het verhaal. Niettemin, het woord Gods is niet gebonden. Zelf niet, en het maakt degene die gebonden zijn vrij. Geestelijk althans, hè. En dan vers 10. Daarom verdraag ik alles, aansluitend bij vers 9, om het welk ik verdrukkingen leidde om het evangelie. En aansluitend bij vers 3, want het is oorlog, krijgsrecht. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, dat wil zeggen terwille van de gelovigen, want u weet, een uitverkorene is een gelovige en andersom. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Hebben ze die dan niet al, de uitverkorenen? Ja, maar dat zegt hij ook niet. Hij zegt opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Ik noem het altijd zaligheid met. Ja, het is meer dan kaal. Als ik dat woord mag gebruiken, de zaligheid. Hè? Wij zouden krijgen de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zaligheid dan in de zin van dat men wedergeboren wordt, kind van God wordt, eeuwig leven ontvangt of hoe men het mag. Maar de bedoeling is dat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Want de gemeente is immers zijn ecclesia, zijn volksvertegenwoordiging heet dat. Dus wij delen in zijn koninklijke positie en daarmee in zijn priesterlijke positie en daarmee in zijn positie van eerstgeborene. Kortom, wij zijn kinderen Gods en zijn dus zalig, maar wij die kinderen Gods zijn, zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd, Efeze 1, om tot zonen te worden gesteld. Het gaat om meer. De bedoeling is dat gelovigen worden opgevoed. Opwassen in kennis en in genade. En komen tot wat genoemd wordt de mannelijke rijpheid of iets dergelijks. En inmiddels blader ik even naar, was de bedoeling, naar 2 Thessalonicenzen geloof ik. 2 Thessalonicenzen. Ja, die bedoel ik. Naar de opwekking tot standvastigheid in vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders die van de Heere bemind zijt, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Ook als je niet weet wat het woord zaligheid betekent, dan blijkt uit de toevoeging dat het wel degelijk gaat om een groei, een ontwikkeling. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes, door de geest in de praktijk dus, en geloof der waarheid, die je dan eerst moet kennen, alvorens hem te kunnen geloven uiteraard, waartoe hij u geroepen heeft, dat wil zeggen voor dat doel heeft hij u geroepen, door ons evangelie, en in 2 Timotheus 2 heet het in vers 8 mijn evangelie. En nu, door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Heb u dat? Dat is meer dan alleen het evangelie dat zegt dat men door geloof wordt wedergeboren. Het is een boodschap die zegt dat men door geloof wordt wedergeboren, kind van God wordt en daarna wordt opgevoed tot opgeleid. Want dat is het goede woord, hè? Leiding. De geest leidt ons naar zo'n stelling. Dat wil zeggen, we worden opgeleid tot zonen Gods, opdat we in de heerlijkheid van Christus zouden delen en met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom houdt het verhaal en houdt de bediening niet op bij de prediking van het evangelie en er komen mensen tot geloven. Dat is het dan. Integendeel, dan begint het pas. Dat is het begin namelijk, hè? Onze wedergeboorte was het begin van het werk dat God aan ons begonnen heeft, heet het letterlijk in Filippenzen 1, en dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus, want in de dag van Christus worden wij met Christus geopenbaard in heerlijkheid. Dat is de dag van Christus. Goed. En dan staat er dus, vers 15, zo dan broeder staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zijde ons woord, het zijde onze zendbrief, zijn woorden van dezelfde strekking als uit de 2 Timotheusbrief. Het gaat ook inderdaad om hetzelfde. Maar die standvastigheid, die zou er zijn om inderdaad een man te worden, om zo te zeggen. We zouden leren trouw te zijn, of ander woord voor trouwen, we zouden leren gelovig te zijn. Dat wil zeggen, te leven in afhankelijkheid van de Heer en de beloften die in hem nou eenmaal ja en amen zijn. Of anders de beloften die hij ons gedaan heeft. En daarom zouden wij trouw zijn, standvastig zijn, onwankelbaar zijn, altijd overvloedig in het werk des Heeren. Die woorden staan in andere volgorde, ook in 2 Thessalonicenzen 2 en in deze volgorde in 1 Korinthe 15, het laatste vers. Kortom, men zou standvastig zijn, ook in de verdrukking. En dus, 2 Timotheus 2, vers 10, daarom verdraag ik alles, dat wil zeggen al deze dingen, terwille van de broeders en zusters feitelijk, opdat ook zij zouden delen in die heerlijkheid van Christus. Hebben we die? En over dat praktische leven, onze praktische dienst aan hem, heeft de apostel dan ook in de volgende verse. Ik heb nog 1 minuut, dus vooruit. Hè. Vers 11, 12 en 13. Namelijk in vers 11. Wij zijn met hem gestorven en dus leven we ook met hem. Ik lees hem nou niet letterlijk, maar ik kom er volgende keer op terug. Wij zijn met hem gestorven, dus leven wij ook met hem. Dat staat er, alleen niet letterlijk zo. Er staat het woordje zullen tussen. Hetgeen sommigen aangrijpen om te zeggen dat is pas in de toekomst. Maar dat is een misverstand, maar die hoop ik de volgende keer uit te leggen. Het idee is namelijk, wij zijn met hem opgewekt en dus leven wij ook met hem, logischerwijze. En daarna, vers 12, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Want hij verdroeg en hij heerst en zal heersen. En wanneer wij verdragen, zullen we ook met hem heersen. Wanneer we die verdrukkingen verdragen dus. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is Romeinen 8. Daarna, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dat is ook een heel makkelijke. Dat betekent gewoon, heb je een poosje om erover na te denken. Dat betekent gewoon, als wij ons in ons leven van de Heer niks aantrekken, hoewel wij kinderen God zijn, zal hij zich in de praktijk van u ook niks aantrekken. Nu. Dus je wil dat de Heer je zegent en naar je omkijkt, voor je zorgt. Ja, dat kan alleen als wij natuurlijk hem trouw zijn en hem dienen. Dat is toch niet zo moeilijk, dat is wat hier staat. En daarna, indien wij ontrouw zijn, dat kan ook nog, dan staat er niet, hij is ook ontrouw, want dat is niet zo. Bovendien gaat het om een andere verhouding, want wat er niet bij staat, maar wat wij behoren te weten is, hij is ons sowieso niet trouw. Hij is wel trouw, maar niet aan ons. He, dat is Hebreeën 3 bijvoorbeeld. En via allerlei synoniemen voor trouw vind je toch nog talloze schriftplaatsen meer. Hij is namelijk trouw aan degene die hem aangesteld heeft en in wiens dienst hij zijn werk doet. En daar blijft hij dus trouw aan. Dat is niet afhankelijk van de relatie tussen de Heer en ons, maar afhankelijk van de relatie tussen de Heer en zijn vader, om zo te zeggen. Die hem gesteld heeft tot hoge priester van het nieuwe verbond en daarmee tot hoofd van de gemeente trouwens. En daarin is hij trouw. Aan degene die hem gesteld heeft. Met andere woorden, als wij ontrouw zijn, we kunnen zo weer bij hem terecht. Hij blijft getrouw. Dat is Hebreeën 3 en Hebreeën 13, dat is het laatste hoofdstuk van Hebreeën, zegt het nog een keer. Hij is gisteren en heden toch in eeuwigheid dezelfde. Hij is hoogst betrouwbaar. Maar dat komt omdat hij trouw is aan zijn hemelse vader. Wij zouden dat ook zijn namelijk. En als wij niet trouw zijn aan God die onze vader is, wel, hij blijft getrouw. En dus kunnen we bij hem terecht. En kunnen we ook altijd terugkomen en zeggen, hier ben ik om u te dienen. Zijn trouw en dus zijn geloof, want dat is het andere woord. In de grondtekst is het hetzelfde, maar in de vertaling is het een ander woord. Zijn geloof blijft hetzelfde. En hij heeft geloof trouw dus geleerd uit hetgeen hij heeft geleden enzovoorts. En op grond van zijn bewezen trouw, op grond van zijn geloof dus, is hij aangesteld tot zoon, koning, hoge priester en hoe het maar heet. En op grond van onze trouw, ons geloof, zouden ook wij, net als hij, worden aangesteld als koning en priester en eerstgeborene. Waarbij hij niettemin ons hoofd blijft, maar niettemin wij worden aan zijn lichaam toegevoegd en zouden dus delen in zijn heerlijkheid. Maar we hebben het daarover de volgende keer.